RTV Purmerend presenteert.
Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast.
Samson en Gert, Dappere Dodo, De Fabeltjeskrant en Zwiebertje. Purmerender Ietwer Bosma is al zijn hele leven idolaat van kindertelevisie. Jaren was hij bezig met het verzamelen van onder meer poppen, beeldfragmenten en kleding. En nu is het zover. Zijn tentoonstelling is te bezichtigen in het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn. Kijkbuisvrienden, 70 jaar kindertv. Goedenavond, Ietwer.
Goedenavond.
We mogen eindelijk het museum weer in. Stond de tentoonstelling al lang klaar?
Het in zekere zin. Het zou eigenlijk vorig jaar opengaan in juni. Toen was ook echt het jubileum. Maar ja, toen gingen alle musea ineens dicht. Toen was het wel. Er zat toen een andere tentoonstelling in die expositieruimte. Telekids. En wij hadden maar 3 weken om alles eruit te halen en de nieuwe expositie erin te gooien. Gooien klinkt heel oneerbiedig, maar om dat er op te bouwen daar. Nou ja, en dat werd ineens bijna een jaar. Dus dan heb je gewoon veel meer de tijd om precies te gaan werken en nog meer dingen uit te gaan zoeken wat je anders niet had gevonden. Dat je veel meer gaat zoeken van, bestaat dit nog? En als het dan nog bestaat, hoe kom je eraan? Dus ik had eigenlijk veel meer tijd. Het museum heeft heel veel hele goede vrijwilligers die in de technische dienst werkzaam zijn. En die hebben bijvoorbeeld de hele Zwiebertje keuken nagebouwd. Ik heb originele decortekeningen gevonden en die heb ik naar hun opgestuurd. En René heeft dat uitstekend gewoon nagemaakt met zijn team. En ook bijvoorbeeld de berenboot is nagebouwd en de pipowagen. En dat soort dingen hadden in de mate wat ze nu zijn en in die perfectie hadden dat had nooit gekund. Want dat kan je niet in 3 weken. Of je moet een heel groot decorteam hebben. Maar ja, het zijn vrijwilligers. En nu hadden zij allemaal de tijd om gewoon lekker, ook juist in coronatijd, hadden ze even iets, hoe zeg je dat, omarmen? Of
ze waren even het huis uit.
Ze waren even het huis uit. En ik zelf heb denk ik, nou ja, kijk, je kan alles even wat mooier neerzetten. En je gaat letterlijk een uur doen over hoe een pop staat. En dat je denkt, oh, nog even een millimeter naar rechts. Of nee, nu zit hij net in het gezichtsveld van die pop. Dus, nog een beetje. Dus het gaat veel meer in dat soort muggenschifterij zitten.
En hoe lang ben je uiteindelijk bezig geweest om dit allemaal samen te stellen?
Ik ben ongeveer 1,5 jaar geleden begonnen met het idee. En toen ben ik eigenlijk gelijk begonnen met partijen benaderen. In mijn ogen de makkelijke partijen, noem ik het maar even. Zoals het Beeld- en Geluidsmuseum, die een heel groot archief beheert. Ik dacht, als ik die achter me heb staan, dan dat is A, want zij beheren het grootste deel van het erfgoed. En dan komt de rest vanzelf wel. Dus ongeveer 1,5 jaar geleden ben ik ermee begonnen en tot nu nog steeds.
En wat doe je dan allemaal?
Ja, ik ga vanuit mijn interesse weet ik vaak wat er nog is of wat er nog moet zijn. Of dan gok ik dat ik denk, hé, maar die acteur heeft tot 2008 bijvoorbeeld nog gesnabbeld als dat typetje, dus dan zou dat kostuum vast nog wel in de familie zitten. Of dat, ik kan me niet voorstellen dat dan weg is. Dus dan ga ik dat onderzoeken van, ja, wie zijn dan de erfgenamen? Of leeft die acteur nog misschien? En dan, wat is dan de contactgegevens? Wat zijn die daarvan? Dus daar ben ik dan mee bezig. Of ik ben bezig om het überhaupt op te halen, want mensen wonen soms in de verste uithoeken van Nederland. Dus dat moet ook opgehaald worden. En ik ben ook nog bezig met een podcast. Net zoals jij. Alleen ja, over het onderwerp kindertv. Waarin ik dan mensen interview. Acteurs, makers. Die destijds aan de wieg stonden van zo'n programma. En die interview ik dan nog. Voor zover dat nog kan. Want ja, helaas 70 jaar is lang. En merendeels is ons al ontvallen. Helaas. Dus het voelde ook wel nu echt van, oh, ik moet het ook nu doen. Want er gaan alleen maar meer mensen ons ontvallen. Dus ik moet het ook nu wel doen. Zou ik ze nog willen spreken? Of zou ik nog dingen van hen willen weten? Kan dat nu nog?
En met wie spreek je dan?
Dat kan een Wieteke van Dort zijn. Dat Marusha Lacunes, die Tika en Tita Tovenaar heeft gespeeld. Janine van Wely, die in Pipo heeft gespeeld. En Koning Bolo. En Ja, dat kan van iedereen. Kan iedereen zijn. Maar.
En zijn dat dan leuke mensen? Of denk je van nou, valt tegen?
Nee. Of tot nu toe moet ik echt oprecht zeggen, is iedereen super leuk en aardig. Misschien komt dat ook wel omdat zij het denk ik leuk vinden dat zo'n jonge knul, zover ik dat van mezelf mag zeggen.
Dat mag je van jezelf zeggen
hoor. Dank je. Tot zover. Ik denk dat zij het leuk vinden dat zo'n jonge knul interesse toont in programma's waar hun aan hebben meegewerkt. En ik denk dat ze het vooral leuk vinden dat ze nog één keer even in de spotlight staan. Want heel vaak zijn ze vaak niet, soms om gezondheidsredenen zijn ze niet meer in de spotlight. Of soms, ja, zo gaat dat soms. Dan worden ze ineens niet meer gevraagd. En dan, dan is dat toch leuk als ze toch weer eventjes oude herinneringen kunnen ophalen.
En krijg je dan ook verhalen van achter de schermen dat mensen met elkaar ruzie hadden?
Ja, alleen maar. En omdat ik heel veel al weet, het grappige is eigenlijk dat ik vaak meer weet dan de acteurs zelf. Omdat acteurs, die zijn nu al vaak de 70 gepasseerd en dan vergeet je natuurlijk wel eens wat. Terwijl ik weet dat dan wel. Dus dat is wel heel vaak grappig dat ik dan ze kan verbeteren of kan zeggen, nee, maar dit zat zo en zo en zo. Of dit is de reden waarom je programma überhaupt op tv kwam. Dan denk ik, oh, dat wist ik helemaal niet. Of dan ineens weer op een anekdote komen. Maar natuurlijk hoor ik van hun ook heel veel dingen wat ik zelf nog niet wist.
Wat is dan iets waarbij je dacht van, hey, nou moet ik even luisteren.
Nu moet ik ook even denken. Nou ja, dat bijvoorbeeld, wat ik nooit had geweten, was dat ik was altijd een grote fan van Pipo. Het is een beetje een lang verhaal, maar Pipo heeft één zwart jaar in zijn geschiedenis. En dat is het jaar 1970, want dat was het jaar dat Cor Witsche geen Pipo speelde. En dat had allemaal te maken met een rechtszaak en allemaal gedoe. Dus de VARA besloot heel snel, er moet een nieuwe Pipo en een nieuwe Mamalou komen. Allemaal gedoe en was helemaal niet leuk. En die nieuwe Pipo was vreselijk en heel Nederland viel over hem heen en vond het ook vreselijk. Maar daarin moest dus ook een nieuwe Mamalou komen en dat was Janine van Wely. En die had eigenlijk hele goede kritieken. Maar ja, Cor Witsche die trad altijd op met Marijke Bakker als Mamalou en die zei, ik wil wel terugkomen als Pipo. Want de VARA kwam daarna natuurlijk een beetje met hangende pootjes terug, want iedereen wou de echte Pipo terug. Toen zei hij, ja, dat is goed. Maar dan wil ik wel met mijn Mamalou. En dan wil ik niet Janine van Wely. Maar ja, het zielige was dus dat Janine gewoon heel goed had gespeeld. En goede kritiek had gehad. Dus ja, die kan je ook niet zomaar wegbonjouren. Dus die is later de zus van Pipo gaan spelen, Plom. Maar dat hebben ze haar eigenlijk altijd kwalijk genomen. Terwijl zij heeft gewoon die rol aanvaard destijds van Mamalou. Want ja, als zij het niet had gedaan, had iemand anders het wel gedaan. Maar dat hebben Cor en Marijke haar nooit echt van harte. Dus er is altijd een strijd geweest dat ze het echt zuur hebben gemaakt. Een goed voorbeeld is, ik ben 2 weken terug of zo ben ik bij Marusha Lacunes geweest en Henk Vautel. Marusha Lacunes is bekend als Tika van Tita Tovenaar. En zij is getrouwd met haar opa. Of nou ja, met haar opa. De opa die de opa speelde van Tika, Henk Vautel. En Henk Vautel speelde ook in Pipo. En ik had het er zo over dat ik met Janine heel lang had gepraat en dat ik er een leuk contact mee had. En ik zeg de naam Janine van Wely en hij schiet me toch vol. En hij zegt, oh, wat hebben ze die vrouw moeilijk gemaakt op de set. En toen dacht ik, als je zoveel jaar na dato ineens zo vol schiet, denk ik, dan moet er echt wat zijn gebeurd op die set. En als ik zo'n beetje verhalen hoor, ja, hebben ze echt wel dat Pipo en Mamalou expres eventjes naar achter gingen lopen, zodat zij op een gegeven moment helemaal met de rug naar de camera stond. En allemaal van dat soort geintjes of ja, gewoon teksten niet goed zeggen of het er haar moeilijk maken. Of hij noemt ook bijvoorbeeld Plom bijna nooit bij de naam. Dat vertikte hij blijkbaar gewoon of zo. En als hij het wel over Plom heeft, omdat het zo moet in de zin. Er zit altijd een soort cynisch, als je erop gaat letten. Luisteraars, gaan er maar op letten. Dan zal je zien dat er heel vaak een soort cynische toon bij komt kijken. Of dat hij een blik doet van, ach, maar Plom, die spoort niet helemaal. Of Plom. Ik denk ook dat hij 2 clowns in 1 serie misschien te veel vond. Daarbij had Janine ondertussen ook een relatie met Wim Muldijk, de schrijver. Dus dat was misschien ook iets dat hij allemaal dacht, ja. Het is wel zo dat Marijke Bakker een aantal jaar geleden Janine dus weer heeft opgebeld uit het niks. En heeft gezegd, ik wil mijn excuses aanbieden. Dus hij dacht, oh. Dus blijkbaar wisten ze bewust en dondersgoed dat ze fout bezig waren. En wou ze nog op het laatste moment, ze leeft nog, maar toch nog even een beetje de ziel reinigen. Maar ja, dat zijn wel verhalen dat ik dan denk, oh, die, achter die leuke Pipo ging dus toch ook wel wat strijd gaande. En zo, ja, er zijn er nog meer verhalen hoor, ook over, als we in Pipo is er ook een hele gedoe geweest met Kluk en de schrijver Wim Meuldijk. En zo heb je een Zwiebertje, heeft ook weer van alles. Dus zo zijn er, kan ik wel uren doorgaan met dat soort verhalen. Maar dat was wel een verhaal wat ik niet wist en waar ik wel van schrok, dat mijn beeld veranderde van die leuke Pipo.
Maar is dit ook eigenlijk een van de weinige verhalen waarbij inderdaad zo'n hoofdrolspeler als Marijke Bakker later zo iemand weer terugbelt van wat ik toen heb gezegd? Of gebeurt dat vaker, dat ze achteraf denken van nou, dit had ik niet moeten zeggen?
Nee, eigenlijk vaak genoeg, jammer genoeg niet. Bijvoorbeeld wat ik heel vaak hoor is dat Joop Doderer, die Zwiebertje speelde, helemaal niet zo'n leuke acteur was, helemaal niet zo aardig voor zijn medespelers. Dat hij juist altijd probeerde, als iemand anders de lach had, nee, dan moest dat eruit, want hij moest de lach hebben. En dat helemaal niet zo'n fijne man was. Ik heb hem niet persoonlijk gekend, dus ik heb het alleen maar van de overlevende gehoord. Dus bind me er niet op vast. Maar als ik het mag, ik heb nog niemand gehoord die heeft gezegd, oh, Joop Doderer, dat was een leuke jongen. Nee. Ja,
we kunnen een oproepje doen.
Ja, mocht u Joop Doderer geweldig gevonden als mens, stuur een berichtje naar Wesley.
We hebben het nu natuurlijk heel even over dat mensen excuses maken, ja, later. En jij zegt dan van, nou, dat gebeurt eigenlijk zelden, tot nooit.
Ja.
Is er dan zo'n trotse wereld van, ja, die kinderseries?
Ja, het zijn natuurlijk, nou, niet per se voor kinderseries, maar ik denk dat dat gewoon in het aard van het acteursbeestje een beetje zit. Zeker in de, toch wel vaak wat je bij komieken ziet. Niet allemaal hoor, maar wel bij de oude garde, Piet Bambergen en Johnny Kraaikamp en dat soort mensen. En Joop Doderer dus ook. Er zijn toch vaak haantjes die heel graag in die spotlight willen staan. En als iemand anders de grap jat in hun ogen, dan zijn ze best gemeen en vilijn en kunnen ze tot het uiterste gaan. En vinden ze dat zij het goed recht hebben. Dus zij zullen. Ik denk niet dat Joop Doderer ooit zijn excuus heeft aangeboden dat hij mensen het moeilijk heeft gemaakt. Nee, dat denk ik niet.
We hebben het nu over Joop Doderer, de Zwiebertje.
Ja.
Zie je dat vaker, dat bepaalde personages in kinderseries eigenlijk later nooit echt meer aan de bak komen?
Ja, je merkt het natuurlijk heel veel. Je wordt in Nederland al heel snel in een soort hokje geduwd als acteur zijnde. Dit goed voorbeeld ervan is Nelly Vrijda, maar dat is de Ma Vlodder. En zij heeft daarna nog wel andere dingen gedaan, maar dan is het altijd, oh kijk, Ma Vlodder speelt die en die en die. Terwijl, nou, nog een goed voorbeeld is de Engelsman Rowan Atkinson. Die speelde, heeft een aantal films Johnny English gedaan. In China werd het zelfs genoemd Mr. Bean speelt een geheim agent. Het is Mr. Bean. En het wordt altijd, ja, oh, Mr. Bean speelt een geheim agent. Nee, Rowan Atkinson speelt gewoon een rol. En ja, die is toevallig ook komisch. Dus dan wordt die. Maar ja, dat is in Nederland al helemaal. Dan word je gewoon in een hokje geduwd. En dan kom je er gewoon niet vanaf. Dus natuurlijk zijn er heel veel mensen die het ook wel, hoor. Heel veel acteurs die in heel veel kinderseries hebben gespeeld. Maar dat zijn meestal niet degenen die echt een hoofdrol hebben gehad. Vaak zijn dat dan de bijrollen. Die hebben in heel veel andere dingen nog gespeeld. Maar echt de hoofdrollen, ja, die zijn meestal wel voor hun leven eraan verbonden. Soms helaas, soms niet. Er zijn genoeg acteurs die bijvoorbeeld Bram Biesterveld, bekend van Pommetje Horlepiep, die heeft het altijd omarmd en die speelt nog nu in verzorgingshuizen met liedjes. En dan staat het op de poster. En die heeft gezegd, ja, ik verdien er geld mee. Ik kan ermee rondkomen. Het heeft mij succes gebracht. En ik vind het juist een eer dat mensen mij daaraan herinneren. Terwijl Joop Doderer juist heel echt op een gegeven moment had van, ja, ik wil me er tegen afzetten. En ik ga naar Engeland en ik wil er niks mee te maken hebben met zijn heel Zwiebertje. Is hij later wel op teruggekomen, maar over het algemeen was hij toch wel veel tegen.
Ja, want ik geloof op zijn grafsteen staat ook een beeld van Zwiebertje.
Ja, ja, er zijn er drie. Eentje op zijn graf. Eentje staat in Oudewater, waar veel buitenopnamen zijn gemaakt. En eentje staat bij mij in de tentoonstelling.
Oké. En wat kunnen we verder allemaal zien voor bijzondere dingen in jouw tentoonstelling?
Nou, het is echt 70 jaar kindertv. Dus het gaat vanaf 1955 tot, nou ja, pak een beet. Tot nu, maar eigenlijk is het ongeveer tot 2010. Waarvan we spullen dan hebben. Dat kan de poppen van Dappere Dodo zijn. Wat ik ontzettend bijzonder vind, want die poppen zijn uit 1955 en die zijn nog in zo'n goede staat. Nou, dat vind ik uniek. Wat ik ook een uniek stuk vind, is ik heb de typemachine gevonden van Annie M. G. Schmid, waar zij Ja, zuster, nee, zuster op heeft geschreven. Nou, dat vind ik ook een uniek item. En er is nog een uniek item waarvan in eerste instantie mensen misschien heel snel lang zullen lopen, maar wat ik echt een uniek item vind, en dat is, ik heb een paar weken terug in een archief in Hilversum bladmuziek gevonden van de titelsong van De Stratenmaker op Zeeshow. En in eerste instantie denk je, nou, leuk, het is uitgeschreven, nou, is leuk. We kennen allemaal de tune, maar ja, het is leuk. Maar dat is geschreven door Harry Bannink. Dat maakt het dan nog wat leuker, want Harry Bannink is in mijn ogen echt een meestercomponist. En nog bijzonderer is dat zijn erfgenamen zeggen niks van Bannink. Geen enkel partituur, geen enkel compositie mag het archief verlaten. Dat blijft in het archief, blijft bij ons, mag nooit laat staan tentoongesteld worden. Nu vonden wij dus die partituren van de intro-tune van Stratenmaker op Zeeshow. En wij weten allemaal, Harry Bannink heeft dat gecomponeerd. Maar misschien had hij te druk die dag, want hij is vergeten zijn naam erop te schrijven. Dus officieel is het stuk naamloos. Dus dan mag hij ineens wel tentoongesteld worden. Het is natuurlijk een grijs gebied, maar dan mag hij dus wel tentoongesteld worden. Dus ik heb het allereerste en ook waarschijnlijk het enigste stuk ooit van Harry Bannink liggen. En wat je ook ooit zal zien, want je zal het nooit daarna meer ergens tegenkomen, zijn handschrift. Want dat mag het archief niet verlaten. En bij ons heeft het toch verlaten.
En waarom ben je zo'n fan van kindertv?
Ja, mensen vragen me dat al vaker. En ik weet soms oprecht het antwoord niet. Maar ik denk dat dat komt omdat kindertv de wereld op een bepaalde manier laat zien wat mij heel erg intrigeert en wat ik heel fijn vind. Het laat heel erg de mooie kant van het leven zien. Tuurlijk heb je ook Q&Q waar een moord in wordt gepleegd en is het allemaal wat duister. Maar op de manier hoe het verteld wordt en de locaties bij kindertv. Q&Q is echt in een bos. Dan is het echt een schitterend bos. En dan denk je, wauw, wat is Nederland toch mooi. Ik denk dat kindertv op een hele mooie manier verhalen vertelt. En daarbij, ik vind kindertv gewoon echt de bakermat van onze opvoeding. Ik denk als jij iedereen zou vragen, noem eens 5 kinderprogramma's uit je jeugd. Nou, noem eens 5 kinderprogramma's uit je jeugd, Wesley.
Nou, dat is wel een heel leuk verhaal. Dit ga ik ook gewoon vertellen.
Oh ja, ja.
Ik kan me wel herinneren, mijn oma die woonde ook inmiddels toen in Purmerend. En die had dan zo'n videorecorder. Daar nam ze altijd kinderprogramma's op. Zoals dat wij kwamen logeren, in het begin ik alleen kwam logeren, dat we dan wat te doen hadden. En dat was de Fabeltjeskrant, noem het allemaal maar op.
Echt ook oude series?
Ja, en dat werd toen ook volgens mij nu nog steeds uitgezonden, de Fabeltjeskrant.
Ja,
en Bassie en Adriaan was ik gek op. Dus dat zijn echt wel series die ik ook nog wel ergens thuis moet hebben liggen, zeg maar.
Ja.
Volgens mij Bassie en Adriaan is ook wel echt iets dat altijd door blijft gaan.
Ja. Absoluut.
Is dat veel met kinderseries? Dat ze ook voor nieuwe generaties nog steeds interessant blijven?
Soms wel, soms niet. Het is denk ik, bepaalde kinderfilms of series zijn heel erg net zoals dat je horrorfilms hebt. Is een bepaalde groepering die dat heel erg leuk vindt. Mensen zullen Zwiebertje bijvoorbeeld nu heel gedateerd vinden en heel langzaam. Maar dat komt ook eigenlijk doordat wij dat zelf ervan hebben gemaakt. Wij zijn zelf steeds sneller gaan filmen. Nooit heeft iemand gezegd, wij moeten snellere tv gaan maken. Dat is zo gegroeid. En wij zijn eraan gewend. En doordat wij eraan gewend zijn, lijkt dat anderen ineens traag. Maar zou je nu een kind anno 2021 opvoeden met Zwiebertje? Ja, die zou dat geweldig vinden. En dat tempo. Maar wat ik dus zeg, kijk, jij kon net dus zo weer een hele riedel kinderprogramma's opnoemen. Terwijl als ik jou dan ga vragen, ja, wat heb jij 2 maanden geleden gezien. Ja, heel veel mensen komen misschien GTS tegen, omdat je dat iedere dag misschien kijkt. Ja, ik weet niet.
Alsjeblieft niet. Je stapt me weer helemaal verkeerd in, hè?
Nee, maar dat merk je heel veel. Mensen weten begot niet wat ze nu kijken. Terwijl kindertv, dat zit dus zo in jezelf verweven. En dat heeft zo ook van invloed hoe een kind verder in zijn leven naar de wereld gaat kijken. En hoe, wat hij meekrijgt via bepaalde programma's qua educatie, via Sesamstraat of zo. Ja, dat neemt hij mee in zijn rugzak voor de rest van zijn leven. Dus dat is van veel meer waarde dan vind ik een programma voor volwassenen. Terwijl dat is ook goed en moet er ook zijn. En dat biedt vooral amusement. En dat moet er vooral ook zijn. Maar ik vind het altijd jammer dat er heel erg neerbuigend over kindertelevisie wordt gedaan. Omdat het, terwijl het zo belangrijk eigenlijk is, vind ik.
En kijken oude acteurs daar ook weer zo op terug? Dat ze denken van, dat moet echt wel meer waardering krijgen?
Ja, ik denk het wel. Het ding heel erg vroeger was, wat ik heel erg zie, is dat vroeger was er heel veel geld. Ook juist voor kinderseries. Als je kijkt naar de jaren 70... zeker de KRO had ontzettend hoge budgetten. Toen kwam Hamelen, Q&Q en allemaal grote series. En er werden echt de beste schrijvers opgezet. Nou ja, op de Stratenmaker op Zeeshow bijvoorbeeld werd het schrijverscollectief met Willem Wilmink en Jan Riem en Hans Dorenstein en Harry Bannink de muziek. Nou ja, voor Hamelen deed Joop Stokkemans. Waren echt niet de minsten die eraan bezig waren. Ook wel gewoon schrijvers, makers, acteurs. Terwijl vaak nu moet het allemaal snel en is er geen geld. En heb ik het gevoel dat iedereen een beetje op een postzegel moet acteren. Terwijl vroeger kreeg je een schilderij. En dan is het soms langzaam, maar soms heeft een personage, vind ik, ook veel meer gewoon meer tekst nodig om tot een bepaald punt te komen. En dat vind ik soms dat nu de programma's af en toe een beetje aan voorbij gaan.
Is dat echt vanuit een bepaalde realiteit? Of is dat gewoon melancholie uit die tijd dat je denkt, ja, toen was het beter?
Nee, dat is absoluut waar. Als je gewoon de boekhouding gaat terugkijken. Neem nou bijvoorbeeld wel wat later hoor, in de jaren 90 is bijvoorbeeld Over het Dokus Kwak gemaakt. Dat heeft 40 miljoen gulden gekost. 40 miljoen gulden. Dat is ook het duurste kinderprogramma ooit voor de Nederlandse geschiedenis en ook in Europa. Later is het ook volgens mij aan ongeveer 48 landen verkocht. Maar dat is ook helemaal in Nederland gemaakt. Op een gegeven moment heeft Disney kreeg de lucht van en die zei, wij willen Alfred de Dokus Kwak kopen voordat het op tv gaat. Maar ja, dat was eigenlijk om hun eigen concurrentie uit de weg te ruimen. Verder wouden ze er niks mee. Gelukkig hebben ze dat niet gedaan en is het gewoon allemaal in Nederland geproduceerd. Maar dat soort bedragen gingen er ook. Nou ja, kijk, met Zwiebertje ging geen 40 miljoen in om. Maar soms gingen wel echt wel een miljoen gulden in om. Of in gulden tijd was een miljoen gulden echt wel veel meer waard dan nu een miljoen euro is. Wat ook al ontzettend veel geld is, dat wil ik niet zeggen. Maar toen kon je er nog veel meer mee dan wat je nu doet. En nu, nou ja, als jij nu zegt nou een paar duizend euro, denken ze, dat wordt wel pittig hoor. Nou, moeten we maar even kijken. Dus dat is echt wel de realiteit hoor, dat er gewoon minder geld is. Überhaupt hoor, dat zie je. Ik heb nog nooit gehoord bij de publieke omroep van, jongens, er is dit jaar een extra zak geld. Nee, voor mij begint ieder jaar, ieder seizoen begint weer met, er wordt weer gekort en er moeten weer programma's verdwijnen. Dus volgens mij is dat de traditie.
Dat is wel triest.
Ja, ik vind het heel triest, omdat dan kom je natuurlijk weer bij een heel ander punt waarom cultuur belangrijk is. Dat zie je nu ook heel erg in de coronatijd. Dat cultuur is het allerlaatste wat weer open mag en wat weer van start mag gaan. Terwijl iedereen mag nog steeds naar Bangkok vliegen, bij wijze van de hele corona, zolang het maar handel is. Terwijl ze gaan het hele menselijke, daar gaan ze aan voorbij. En daar is cultuur ontzettend belangrijk voor.
En Hugo de Jonge zei dat een keer tijdens een persconferentie, van nou ja, een avondje naar het theater. Blijf je maar een dagje thuis, weet je wel.
Ja, zet maar een dvd'tje op, zoiets zei
Wat denk je dan?
Daar wil ik nog ineens aan denken. Want ik ben even zijn naam vergeten, maar die is toen bij de publieke omroep gaan werken. En die heeft toen letterlijk gezegd, ik heb niks met tv, ik heb niks met programma's. Dus ik ben de allerbeste persoon om daarin te gaan snijden. Toen dacht ik, nou, je zou zo'n chirurg hebben. Die zei, ik heb niks met mensen, dus ik ga lekker in jou snijden.
Ja, nou ja, als het dan fout gaat, doet het jou geen pijn.
Nee, maar ja, ik vind dat toch behoorlijke enge mensen die dat soort dingen. Nou, niet dat ik Hugo de Jonge dat ik die heel eng vind, maar
Het idee dat, erachter, bedoel
het symboliseert, of het zegt weer heel erg hoe mensen over cultuur denken. Het is altijd, ah joh, dat is bijvoorbeeld ook kindervoorstellingen worden, is ook altijd, joh, dat, je doet toch wel een beetje veredelde poppenkast. Kom op, is dat nou een baan? Acteurs heeft bij de Belastingdienst, is pas sinds kort, is acteur ook echt pas een beroep geworden. Daarvoor was het de hele tijd een soort... Kenden ze dat bij de belasting? Ja, wel, dat acteurs moesten natuurlijk wel belasting betalen, maar dan werd het weer onder iets anders. Ja.
Podiumdiensten achter zoiets,
ja. Ja, nou, acteur is geen beroep. Dat is een hobby. En dat is nog steeds. Het wordt natuurlijk heel vaak als linkse hobby gezien. Terwijl, ja, je hebt die linkse hobby toch wel behoorlijk hard nodig in je samenleving. Maar dat is weer iets heel anders dan.
En jij bent zelf ook acteur.
Ja.
Ook onder andere met Pip en Pelle.
Ja.
Is het een bewuste keuze geweest vanuit jouw eigen ervaring om richting het theater te gaan?
Grappig genoeg niet om met Pip en Pelle te beginnen. Met Pip en Pelle is eigenlijk gewoon zo ontstaan. Ik was met Sascha van Blokland, met wie ik Pip en Pelle al 8 jaar speel. Kwamen wij ooit ergens... ik weet niet meer waar we vandaan kwamen, maar we kwamen op kinderprogramma's en de ambitie daarvoor. En wij vonden heel erg dat zoiets weer gemaakt moest worden. En wij vonden het heel leuk om voor kinderen te spelen. Ik had in mijn stageperiode voor mijn opleiding had ik op Centerparks gewerkt, waarvoor ik ook veel kindervoorstellingen moest spelen. En toen dacht ik, oh, wat is dit superleuk. En zo is dat toen eigenlijk ontstaan. Maar dat was helemaal niet uit het idee ontstaan van dat ik nu de kinderprogramma's op tv zag en ik dacht, dit moet beter. Dit moet weer terug naar naar kwaliteit. Absoluut niet. Nee, het is echt gewoon geboren uit van... wij willen dit graag doen. En ik denk dat dat ook ons succes tot nu toe nog steeds is. Wij zijn vrienden en wij vinden dit ontzettend leuk om te maken. En ik denk dat het publiek dat ook ziet, dat wij er nog steeds heel veel plezier in hebben. En dat zal ook niet verdwijnen, denk ik.
En wat heeft voor jou een goed kinderprogramma?
Dat is een goede vraag.
Je kan ook zeggen alles wat Pip en Pelle hebben, hoor.
Dat sowieso. Nou ja, het ligt heel erg natuurlijk aan voor welke doelgroep. Kijk, een kinderprogramma is heel ruim. En je hebt natuurlijk kleuterprogramma's, maar je hebt ook programma's voor 12-jarigen. En dat is wel iets weer heel anders. Kijk, een Sesamstraat heeft hele andere dingen nodig dan een serie als Brugklas of zo. Ik denk dat het over het algemeen moet het natuurlijk altijd tot de verbeelding spreken van dat kind en van de doelgroep. Ik vind... Uiteindelijk gaat het allemaal om het verhaal en de tekst. Wat het ook is, of het nou voor ukkies is of voor grotere kinderen. Uiteindelijk gaat het allemaal om het verhaal wat je vertelt. En dat moet goed zijn. En de tekst moet goed zijn. Dus als dat goed is, ja, en de rest, dan komt de rest vanzelf wel. En dat moet dan uiteindelijk ook goed. Maar ik heb niet echt het medicijn van, oh, dit moet een kinderprogramma bevatten om echt goed te zijn. Kijk, je kan natuurlijk wel... per programma beargumenteren, oh, daarom zal dat wel hebben zijn geslaagd en daarom zal dat programma minder zijn geslaagd of dat, ja, dat wel, maar...
En stel je voor, ik loop door Hoorn, ik zie aan mijn rechterhand zie ik opeens het Museum voor de 20e eeuw, ik zie daar een affiche hangen, nou ja, ik loop even naar binnen, even kijken of het druk is, en ik denk van, ja, moet ik dit wel gaan doen, weet je, ik ben 22 en geen neefjes of nichtjes of zo, dus ik heb helemaal geen aanleiding om daar naar binnen te gaan.
Mm-hmm.
Waarom zou ik wel naar binnen moeten gaan?
Iedereen kent kinderprogramma's uit zijn tijd en heeft daar ook een binding mee. Ik heb expres ook geprobeerd dat het dus niet alleen maar dat je in de jaren 70 moet zijn geboren of hebben geleefd. Het is ook voor kinderen van mijn generatie, van bijvoorbeeld Studio 100 doet mee. Nou, Kabouter Plop en Samson en Gert kent iedereen nog steeds. Taarten van Abel is ook nog steeds op tv. Sinterklaasjournaal. Ik denk dat het gewoon een feest der herkenning is. Waarvan je... Het Museum van de 20e eeuw zegt altijd dat ze een oh ja museum zijn. Dat je constant denkt, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. En ik denk dat mijn tentoonstelling dat ook ontzettend erg gaat zijn. En ook voor mensen die denken, ik heb geen kinderen. Ik heb op zich niks met kinderprogramma's. Ik denk toch dat je denkt... Oh ja, oh ja. En dat je toch weer een warm gevoel krijgt. Want je gaat automatisch weer toch terugdenken aan de tijd dat je het hebt gezien. En over het algemeen heb je daar denk ik wel warme gevoelens aan. Tuurlijk zullen er ook kinderen zijn die de kinderprogramma's in een iets minder leuke omstandigheid hebben gezien. En die gaan daar misschien aan terugdenken. Maar ik hoop dat mensen er vooral een warm gevoel weer van terugkrijgen. En oh, dat wil ik ook nog zeggen. Het bijzondere is dat het echt allemaal origineel is. Het komt van zolders vandaan, het komt uit archieven. En daarmee is, ik durf ook wel, meer dan de helft is ook nog nooit tentoongesteld. Bijvoorbeeld het pak van Kluk is nog nooit tentoongesteld. Rikkie en Slingertje zijn wel us, maar niet tentoongesteld. Dus ik vind dat heel belangrijk. Dat maakt het wel nog bijzonderder om te komen kijken.
Kortom, we gaan echt denken van, oh ja, en dingen zien die we eigenlijk nooit meer terug zullen zien. Bedankt voor je verhaal.
Alsjeblieft.
En volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.